Je luistert naar Radio Oosterwold. In deze derde aflevering in de serie over stadslandbouw gaan we luisteren naar het gesprek wat ik had met Akke Faling van Tuinmoes. Akke, welkom in de podcast.
Dankjewel.
In ieder geval leuk dat ik hier mag zijn.
Ja.
Kun je voor de Oosterwolders die jou nog niet kennen jezelf even introduceren aan de luisteraar?
Zeker. Ja, ik ben dus Akke Faling en we wonen nu 7 jaar hier in Oosterwold. We woonden hiervoor in Amsterdam. En een van de redenen dat we hier naartoe kwamen was dat ik heel erg het verlangen had om een grote tuinderij te beginnen. En we hebben echt overal in het land en ook wel zo net over de grens gezocht. En hier was ineens die mogelijkheid.
Ja, en toen kwam dat op jullie pad. Of tenminste, dat kwam op jullie pad en toen zijn jullie daarin gesprongen. 7 jaar geleden, dat is wel ook vrij in het begin van Oosterwold.
Ja, er was hier toen nog niks. Dus het veld waar wij op zitten, we wonen aan de Hanne Arendtweg, daar was gewoon 1 grote akker. Er stond peterselie toen, geloof ik. En ja, op de een of andere manier zag ik dat toen gewoon al voor me. Dat wat hier zou kunnen ontstaan. En toen wij hier onze caravan neerzetten, toen zaten onze dichtstbijzijnde buren 500 meter verderop of zo. En inmiddels is het helemaal volgebouwd en begroeid. En dat vind ik ook heel tof om te zien, dat het elk jaar ook nog weer groener en rijker wordt.
Ja, want we zitten hier aan de bosrand. Ja. En het bos begint een beetje uit te breiden, lijkt het soms wel. Dat is het verschil tussen de tuinen en het groen en het bos wat vager wordt.
Ja, dat vind ik ook tof om te zien. Dat allemaal wat meer in elkaar gaat overlopen en meer één geheel wordt. Dan de strakke scheidslijn die er hiervoor was tussen akker en bos.
Ja, ik heb ook het idee dat de vossen daardoor ook wat brutaler worden.
Ja. Ja, dat is ook in deze tijd van het jaar als ze jongen hebben. Dat ze dan ook overdag hier komen. Maar verdwijnen inderdaad aardig wat kippen.
Ja, en eenden en alles wordt aan de jonge vossenjongen gegund. Niet door iedereen, maar het is de praktijk van wonen in de natuur. Want dat is eigenlijk wat we hier doen. En we zitten hier in een joert. Op jullie landgoed zou ik bijna zeggen. Jullie hebben nog wel echt een hele grote kavel. En als ik naar buiten kijk, want we zitten met een open deur, dan zie ik een hele grote moestuin eigenlijk. En je zei al in je introductie dat het idee was om iets van een tuinderij te beginnen. Maar dat is dus natuurlijk niet van de een op de andere dag gekomen. Kun je ons een beetje meenemen hoe dat is gegaan? Want eerst moest er natuurlijk een huis gebouwd worden.
Ja. Ja, en ik begin dan misschien zelfs nog een stukje daarvoor. Ik zou ik was eigenlijk altijd heel erg met mijn hoofd leefde ik. En ik zou een promotieonderzoek gaan doen. En dat ging op het allerlaatste moment niet door. En dat heb ik eigenlijk aangegrepen als kans om het roer helemaal om te gooien. Toen ben ik naar de Warmonderhof gegaan. Dat is opleiding voor biologische land- en tuinbouw. En zo aan het eind van die opleiding werd ook onze oudste zoon Wolf geboren. En dat bij elkaar was wel echt gaf nog een soort extra zetje om echt op zoek te gaan naar een plek waar we zouden kunnen wonen, wat meer buiten zou zijn. En ik was toen ook al wel, denk ik, 10 jaar of zo met vrienden op zoek naar een plek om buiten te wonen. Maar dan dacht ik altijd, dan woon ik buiten en dan heb ik wel een moestuin, maar dan heb ik daarnaast gewoon een normale baan. En op een gegeven moment switchte dat dus in mijn hoofd, dat ik dacht van, hé, maar hoe zou het zijn als ik hier gewoon mijn hele leven van maak? En dat heeft zo steeds meer vorm gekregen. En toen we Oosterwold ontdekten, was dat ook meteen wel helder van, oh ja, dit is de plek waar kan wat ik graag zou willen. Waar mijn droom een plek zou kunnen krijgen. En toen hebben we inderdaad zijn we begonnen in een staakerf en hebben we 2 jaar gedaan over de bouw van ons huis. Toen hadden we al wel een groentetuintje, maar niet groter dan voor onszelf. Kippen en wat schapen, denk ik, ook al wel vrij snel. En toen het huis min of meer klaar was, dus na 2 jaar, toen zijn we begonnen met Tuinmoes. En dat is wel grappig, want in eerste instantie hadden we contact met een aantal restaurants in Amsterdam, waarvan eentje net begon en echt zei van, oh, wij willen gewoon jullie als vaste leverancier van groenten. En wij waren gewoon een soort samenwerking aangegaan. Want ik dacht, iedereen in Oosterwold die gaat groenten telen. Dus wie wil hier onze groenten hebben? Maar toen begonnen de coronamaatregelen en kon het restaurant niet meer zeggen of ze überhaupt nog weer open zouden gaan. Want zij waren ook net begonnen, dus het was super onzeker of zij dat zouden redden. En toen hebben we in iets van een week tijd besloten, oké, dan gooien we het roer helemaal om. En gaan we toch een soort abonnementen doen voor de buurt. En dat liep heel goed. En op een gegeven moment kwamen we in, ook dat jaar, in gewoon het plaatselijk Almeerse krantje. Wat ook nu nog steeds dus uit de rest van Almere mensen oplevert. Dus ja, ik weet niet, dat liep gewoon ineens. Het is heel grappig om te merken dat er dus ook hier dus in de buurt toch mensen daarop aangingen. Ja.
En toen had je dus opeens een moestuin waarnaast je niet meer een gewone baan had.
Ja, nee, ik heb toen denk ik nog 2 jaar ook in Leiden gewerkt. Ik werkte op de hogeschool daar. En het gecombineerd. Een aantal jaar geleden heb ik dat dus opgezegd om echt dit helemaal te kunnen doen.
Ja, en als we dan weer even terugspoelen naar dat moment dat je nog in Amsterdam woonde en die Warm Onderhof ging doen. Zit dit dan heel dichtbij de ideeën die je en de dromen die je toen had?
Ja, en het is grappig, want ik heb, zo doe ik dat. Als ik dan zo ergens een droom heb of een richting voor waar het op gaat. Als ik daar dan een tekening van maak, dan dan ontvouwt zich dat dus ook heel vaak zo als dat getekend ik heb. Dus ik heb, toen ik in Amsterdam nog woonde en geen idee had hoe ik dit ging realiseren. Want ja, eigenlijk om een soort boerenbedrijf of iets in die richting te beginnen in Nederland is het allergrootste probleem is toegang tot grond. Dus het lukt eigenlijk bijna alleen maar als je uit een boerenfamilie komt waar al grond beschikbaar is. Omdat dat gewoon vaak een hele hoge investering is. En hier kon dat ineens op kleine schaal, maar ja, alsnog wel gewoon als baan nu. Ja.
En dat had je ook getekend?
Ja.
Oh, wat gaaf.
Ja, en ook zo helemaal de weg ernaartoe van de stad daarheen. En toen waren we hier ineens.
Wauw, wat goed. En je zegt, het is met abonnementen. Kun je daar wat meer over vertellen wat het concept dan precies is?
Ja, mensen die hebben dus een abonnement voor het hele jaar of voor het hele seizoen. En we delen samen zowel de overvloed als het risico. En mensen betalen dan een vast bedrag. En daarvoor kunnen wij dan aan het begin van het jaar zaden kopen en plantgoed en compost enzovoort. En dan vanaf april, mei is er dan te oogsten. En dan sturen we elke week een lijstje van deze week zijn er boontjes en ertjes en aardappels en sla en zo. En dan komen mensen dat ook zelf ophalen. Dus de meeste dingen oogsten ze ook zelf.
Ik zag allemaal vlaggetjes ook staan.
Ja,
in
dus
de tuin.
Er staan dan inderdaad de vlaggetjes op de plekken waar wat te oogsten is. En dan komen vaak ook kinderen mee en soms ook zelf. Die weten dan helemaal zo'n beetje in de loop van het seizoen weten ze ook gewoon hun weg te vinden. Kunnen ze dat dus ook zelf. Superleuk om te zien.
En wat voor reacties krijg je van mensen die zo'n abonnement bij jullie hebben? Wat zijn de beweegredenen om dat te doen?
Ja, wisselt een beetje, maar het zit allemaal wel in de hoek van fijn om gezond te eten. Om echt kwalitatief hoogwaardig voedsel te hebben. Fijn om je kinderen mee te geven waar het vandaan komt. Fijn om meer verbinding met de aarde te kunnen voelen. Fijn om meer in het ritme van de seizoenen te leven en te eten. Ja, dat soort.
Eet je zelf ook alles uit de tuin?
Niet alles. En helemaal dit jaar is dat best lastig. Omdat er zijn nu dusdanig veel slakken dat er ook heel veel dingen nu helemaal niet zo lekker gaan. En ik heel veel dingen ook meerdere keren opnieuw gezaaid en geplant heb. Maar wat kan, eet ik altijd uit de tuin. Ja.
Ja. En heb je ook een lievelingsgroente of plant?
Ja, dat wisselt per seizoen. Dus nu zijn mijn lievelings peultjes, denk ik. En zo later in het seizoen verse maïs vind ik ook echt heel lekker. En nu dat er zijn er ook allemaal bessen en frambozen en dat soort dingen. Dat vind ik ook echt een feest. Dat ik gewoon 's ochtends voor mijn ontbijt even zo'n handje fruit kan verzamelen. Ja.
Ja. Ja, en ik kan me ook voorstellen dat het met kinderen ook inderdaad wel iets anders mee wordt gegeven dan wat er in de supermarkt ligt.
Ja, en andere groenten, maar ook gewoon een heel andere ervaring van wat groente of wat eten überhaupt is. Dus voor wolf en mees is het super vanzelfsprekend hoe dat groeit. En die weten ook alles in de tuin. Dus als er mensen komen oogsten en een vraag hebben, dan kunnen zij altijd laten zien van, nou, dat staat daar en dat moet je zo en zo doen. Dus voor hun is dat super vanzelfsprekend. Zij weten ook niet beter dan dat dit is hoe het is. Maar in de supermarkt is alles zo soort geanonimiseerd en allemaal eenvormig en ook een soort steriel. En bij groenten valt dat dan nog mee. Dat kun je meestal wel als groente herkennen. Maar met vlees is dat natuurlijk helemaal. Dat het zo, daar kun je eigenlijk niet meer aan zien dat dit afkomstig is van een levend dier. En dat is ja, zo bizar eigenlijk.
Ja, ja. Ja, en wat ik me ook afvroeg, hè, als je naar zo'n concept kijkt van met die abonnementen, is dat iets wat op bredere schaal in Oostzonde, ik weet dat er meerdere van die ja, buurtmoestuin of CSA,
yeah.
Ja, Community Supported Agriculture. Is er een samenleving mogelijk waarbij de meerderheid van de mensen op die manier aan zijn groenten komt, denk jij?
Ja, uiteindelijk. Ja, ik geloof dat wel. En of dat dan per se in dit concept moet, dat weet ik niet. Maar dat mensen weer veel lokaler en veel meer samen in kleine communities hun eten verbouwen. En dat dat ook direct komt van de grond waar ze leven. Dus die directe relatie, die is volgens mij ook heel waardevol. En die zijn we totaal kwijtgeraakt. Maar ik denk zeker dat dat een hele gezonde oplossing zou zijn. Want bijvoorbeeld ook in de biologische en ook in de biologisch dynamische land- en tuinbouw wordt gewoon dezelfde hoeveelheid diesel verstookt als in de gangbare landbouw.
Gewoon door de schaal en door de afstanden.
Ja, precies. Dus dat, en dat, nou ja, daar hoort dan dus ook al het asfalt en fabrieken en distributiecentra en zo. Dat hoort daar ook allemaal bij. Dus dat is de wereld die we daarmee creëren. En ja, ik verlang er wel echt naar dat dit ook een substantiëlere rol weer gaat innemen in ons leven. En niet per se dat het andere helemaal hoeft te vervangen, maar wel dat er meer evenwicht ontstaat.
Ja, want ik kan me voorstellen dat de mensen die bij jullie een abonnement hebben nog steeds naar de supermarkt moeten.
Ja, ja, dus daar, ja, dat is zeker zo. En ja, uiteindelijk zouden we natuurlijk ook toe kunnen naar dat je dat dus nog veel meer zelf voorzien. En dus dat je ook je eigen vlees en eventueel, als je dat wil, ook je eigen zuivel. Of dat we dat op een gegeven moment gewoon allemaal niet meer gaan eten. Dat kan ik me ook voorstellen. Dus dat, ja, ik zie daar wel, ik denk dat dat wel nog veel meer kan verschuiven als we dat willen. Ja. Maar dat heeft ook echt te maken met de eigen keuzes die we daarin maken.
En je zei al dat er ook veel mensen uit Almere, nou, we zitten natuurlijk in Almere, maar uit het meer bebouwde deel van Almere bij jullie komen. Maar ook veel mensen uit de buurt, neem ik aan. Of
ja, het is een beetje half-half.
Oh ja,
ja, grappig. Dus dat is wel, ja, heel leuk en ook altijd heel grappig dat mensen ons dan, we maken nooit reclame of iets, maar gewoon dat mensen ons dan toch weten te vinden.
Ja. Ja, wat wel grappig is, even dan uit mijn eigen beleving, dat we zijn volgens mij de eerste 2 jaar bij jullie klant geweest. Ja. Daarna kregen we in onze eigen tuin een vergelijkbaar initiatief. En ik ging dan gewoon, omdat wij zo dicht bij elkaar wonen, ging ik gewoon tijdens het koken soms nog jullie tuin in.
Ja.
Om wat kruiden of missende groenten te pakken. En dat is natuurlijk van, als het zo lokaal is en je ook zo dichtbij lid kan zijn van zo'n moestuin als die van jullie. Ja, is dat een enorme rijkdom aan,
ja,
en een hele korte keten.
Ja, 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 ja.
Want het gaat letterlijk van de plant naar de pan in 5 minuten.
Ja.
En inderdaad zonder transport of andere
of verpakking. Tussen, of,
ja, precies.
Nou ja, wat dan ook. Ja. Ja. Dus daar zouden we volgens mij echt veel meer naartoe mogen met z'n allen.
Ja, ja. Ja, en we zitten hier natuurlijk, ik zei al, aan de bosrand. Maar we zitten hier natuurlijk ook gewoon in een polder. Je zei al, ja, het was een peterselieveld. 50 jaar geleden was hier nou misschien net een beetje de eerste contouren.
Ja,
maar
dat vind ik echt een van de meest fascinerende dingen aan deze plek. En dat is ook echt uniek. Dat realiseer ik me de laatste tijd niet meer. Dat we op een plek wonen die gewoon echt in no time door mensenhanden soort ontrukt is aan het water. En dat hier dus vrijwel geen geschiedenis is. En dat is bijna nergens zo. Dus er zijn hier, de grond is hier niet doordrenkt met bloed van oorlogen en wat dan ook. Maar ook onze voorouders zijn hier niet begraven. Dus in die zin is er niks waar we op die laag op voort kunnen bouwen. En dat... En daardoor kan er dus een soort van ook alles. Maar het vraagt, in ieder geval hoe ik er naar kijk, dus ook veel meer bewustzijn of zo van hoe we dan dus de... hoe we willen leven, hoe we onze community willen vormgeven, hoe we de dingen willen doen. En waar we ons ook mee willen verbinden. En helemaal als je dan ook ziet hoezeer we collectief als maatschappij, ja, eigenlijk de verbinding met de aarde kwijt zijn en een soort in ons hoofd leven, dan vind ik het zo grappig dat hier dan een plek is, juist waar dus ook vanuit de geschiedenis die relatie er niet is, dat hier dan zo'n grote groep mensen zich gecommit heeft aan die verbinding met de aarde, met deze precieze plek. En ja, via die stadslandbouw. Dat vind ik echt ja, super tof. En volgens mij zouden we die kans voor die relatie ook nog veel meer mogen benutten. En ja, en die veel meer echt bewust aangaan.
Zijn wij eigenlijk de voorouders?
Ja, dat, ja. Die potentie is er.
Ja.
En dus ook...
Dat geeft ook een bepaalde verantwoordelijkheid.
Ja, ja, precies. Ja. Ja. Ja, we kunnen hier denk ik in die zin wel een soort nieuwe blauwdruk schrijven voor hoe we willen leven.
Ja.
Ja. Met alle kansen en vreugde en alles wat erbij hoort. En met de verantwoordelijkheid.
Ja, en ook met de onzekerheden en soms de worstelingen. En
ja.
Menig Oosterwolde die zelfs een huis heeft gebouwd, die weet hoe het hier 's winters kan zijn met de zeeklei.
Ja.
Hoe vruchtbaar die ook is,
ja.
Waar je nu waarschijnlijk de voordelen van hebt. Hoe taai die ook kan zijn, ja. In
ja,
de winter.
Ja, dat is ook iets grappigs hier, vind ik. Want de meeste tuinderijen, zoals ik die heb, die zit op zand. Omdat dat gewoon veel makkelijker te bewerken is. En... ja, ik heb zo die klei ook echt moeten leren kennen. Ik heb nu het idee dat een beetje in het vijfde seizoen dat ik de tuin heb, dat een beetje begint te komen. Omdat zand is gewoon eigenlijk altijd zand. Of het nou warm is of koud of nat. Of dat verschilt veel minder. Maar klei kan echt alle vormen aannemen. Dus van een soort smeerboel tot een keiharde betonplaat. Tot een soort grindbak. Tot... hele fijne, korrelige aarde. En ja, daardoor luistert het veel nauwer wanneer je wat doet. En hoe je daarmee omgaat. Maar dat vind ik dus ook heel leuk om daar ook een soort relatie mee op te bouwen. En dat te ontdekken en te leren lezen of zo, hoe dat werkt.
Je zei net al eventjes van dat jouw aanname in het begin was... Ja, alle Oosterwolders gaan natuurlijk zelf hun groenten verbouwen. Dus die worden geen klant bij ons. Nou hebben we natuurlijk allemaal inmiddels al gezien dat niet zo makkelijk is als misschien in het begin. Of niet zo vanzelfsprekend was als we in het begin misschien allemaal dachten. Heb je daar een verklaring voor? Waarom het niet iedereen nu lukt of niet iedereen ervoor kiest misschien om die stadslandbouw ook echt te omarmen en invulling te geven?
Ja, ik denk dat er heel veel verschillende redenen achter zitten. Dus... Eén stuk is dat het gewoon heel veel tijd kost. Dus en het vraagt echt een soort verbinding die het hele seizoen duurt. Dus als je het helemaal in de zomer, als je het een paar weken laat gaan, dan is er ook haast niet meer tegen op te werken. Dus het vraagt echt een commitment om dat op deze manier te doen. Dus dat kan ik me voorstellen, dat als je ook een huis aan het bouwen hebt, jonge kinderen hebt, een baan hebt die veel vraagt... misschien zorg voor mensen hebt, zo gewoon al dat soort dingen de rest van het leven. Dan, nou, dan vraagt het wel wat om dat te combineren. Ik denk aan de andere kant ook, in ieder geval dat is mijn ervaring, dat als je je daar echt mee verbindt, dat het dan ook zoveel energie en rust en voldoening en weet ik veel wat geeft. Maar dat, ja, daar moet je hier wel, je moet wel een soort die verbinding aangaan. En een ander, dus dat is een beetje een tijdsaspect. Iets anders is dat ik denk ik, ja... We zijn ergens collectief ook een beetje verleerd om ons echt te verbinden met de aarde. Dus dat je... gewoon, het is ook gedoe en je krijgt er ook vieze handen van. En zo, dus dat...
Ja.
En wat het ook is in die verbinding met de aarde... Het gaat ook over de verbinding met ons lichaam. Dus als je je echt verbindt weer met de aarde, dan kom je automatisch ook weer echt in de verbinding met je lichaam. En dat is, heeft een hele fijne kant, maar daar is ook alle shit te voelen die we individueel en collectief dragen. Dus als je daar... ja, ik denk dus dat dat ook zo van die onderhuidse mechanismes zijn die meespelen in waarom we daar dus collectief de neiging hebben om daarvan weg te blijven. En als je er wel echt induikt, dan kunnen al die dingen zich ook transformeren. Dus het is, ja, het zou super tof zijn als we dat met z'n allen veel meer zouden doen. En heel gezond voor onszelf en voor de hele wereld. Maar het vraagt wel wat om dat aan te gaan. En het is ook misschien gewoon een heel praktische laag van kennis en ervaring van hoe doe je dat dan überhaupt? Of hoe begin je ergens? En dan is gewoon het beginnen met een fruitboom en bessenstruiken en misschien kippen. En zo, dat is ook een overzichtelijke manier om ermee te starten.
Ja.
En op diezelfde manier van het soort van overzichtelijk houden voor jezelf kun je ook beginnen met één moestuinbak. Waar je dan 2 kroppen sla en een rijtje wortels. En zo, of een courgetteplant, dingen die ook makkelijk groeien, inzet. En dan is het denk ik ook de soort lol krijgen in dat als je een zaadje in de grond stopt, dat er dan op een gegeven moment een plant uitkomt en dat je die dan vervolgens kunt eten. Dat zo de vreugde van ja, soort dat wonder ergens, dat van dichtbij meemaken, dat is ook, ja, dat helpt denk ik als je daar plezier in kunt krijgen.
Ja, ja. Ja, dat zie ik ook wel vooral ook bij kinderen heel sterk. Ja. Dat je dan inderdaad de verwondering over van een, dat het van een zaadje tot iets wat je kunt eten. En dat in datgene wat je dan eet ook weer zaadjes zitten.
Ja, ja,
wat dan weer een plant kan worden. Ja. Maar een soort van, ja. En het leuke is denk ik dat heel veel kinderen die nu hier in Oosterwold opgroeien, natuurlijk, zeker als ze dicht bij dit soort moestuinen of zelf in de tuin iets hebben, dat het ook een soort van zelfsprekendheid mee krijgt. Wat voor hun dan ook gewoon het normaal is.
Ja.
En dat vind ik ook wel heel bijzonder hier. Dat als je kijkt hoe we hier met elkaar de wijk eigenlijk mogen vormgeven. Ja, dat kinderen dat ook heel normaal vinden.
Ja.
Ja, dat is... ja, ja. En je noemde net al even de slakken. En je zei ook heel mooi, er zitten met je abonnees deel je eigenlijk de risico's. Heb je daar veel last van plagen? En hoe ga je daarmee om?
Ja, tot nu toe niet. Vorig jaar was ook wel een beetje een moeilijk seizoen. Maar dat had toen vooral eigenlijk met de weersomstandigheden te maken. Dat het heel lang koud was en daarna zomaar zo heel droog. Dus dan merk je gewoon dat het niet maakbaar is. En dat we daar dus... dat we dat ook vergeten zijn, dat de overvloed ook afhankelijk is van gewoon hoe de weersomstandigheden zijn en wat de aarde te bieden heeft. En dit jaar is het met die slakken, is de eerste echt soort plaag die we hebben, zo zou je het wel kunnen noemen. En ja, ik vind het, voor mij gaat de lol er echt af als ik die allemaal ga doodmaken. Dus dat doe ik niet. Dus ik raap ze op en ik breng ze dan heel ver weg over een paar slootjes in het bos. En ik heb geprobeerd met kopertape en koperen buizen. En nou ja, allemaal dat soort gedoe. Het helpt een beetje, maar het blijft alsnog, blijven er heel veel. En ja, de mensen die een abonnement hebben, die zijn er eigenlijk heel relaxed mee. Dus die zien heel makkelijk volgens mij dat perspectief van oké, dit is gewoon... hoe we het doen als er overvloed is, is overvloed. Als dingen niet lukken, dan is dat hoe het is. En ja. Ik vond dat zelf vooral in het begin wel moeilijk. Dus om zelf dat ook echt te voelen dat het oké is, dat dit dus is wat het is dit jaar. Maar inmiddels ben ik daar wel redelijk overheen.
Ja, want ik kan me voorstellen dat je ook je in ieder geval verantwoordelijk voelt voor je abonnees. Dat je denkt, ja...
Ja.
Je wilt, los van dat je natuurlijk zelf graag wilt dat je tuin goed functioneert, nee, goed produceert.
Maar ik wil ook graag naar hun toe, dat is het eigenlijk vooral, naar hun toe, dat er overvloed is.
Ja.
En de grens of de mate waarin ik daar zelf invloed op heb, Ja, die stopt ergens, maar het is ook geen harde lijn. Dus als ik nog 3 uur per dag slakken, extra slakken raap, dan is er misschien ietsje meer. Dus ook het zo aftasten van, oh ja, wat is... het is sowieso al veel meer werk nu, omdat ook heel veel dingen opnieuw geplant en gezaaid moeten worden. Maar dat is zo, ja, zo het aftasten van waar is de gezonde grens, dat het voor mij oké is en dat het voor hun oké is en dat het, nou ja, dat het klopt. Het is zoeken.
Ja, ja. Nou, mooi dat dat wel inderdaad ook gewoon, nou ja, ik wou zeggen geaccepteerd, maar meer zelfs omarmd wordt van, nou, dit is gewoon het concept waar we voor gekozen hebben.
Ja.
En dan, ja, dan moet er misschien af en toe wat meer op een andere plek gekocht worden, ja. Om iedereen te voeden. Ja. Zijn er verder nog aspecten van stadslandbouw of van jullie concept hier? Waar we het nog niet over gehad hebben, maar waar we het wel over zouden moeten hebben.
Nou, wat misschien ook nog leuk is om te vertellen, is dat we dus een tuin hebben waar vooral groenten en kruiden en een beetje kleinfruit van afkomt, maar dat we ook schapen hebben.
Ja, we hebben ze al die... even gehoord, denk ik, ja. In ieder geval.
Ja. En die verhuren we ook in de buurt, dus die kun je als grasmaaier inzetten. Maar we verwerken ook de wol, dus ik... geef ook af en toe dan workshops, vachtveelten.
Oh ja, dus dan, is de geschoren wol, daar maak je dan...
Ja, en dat is eigenlijk heel leuk, omdat van normale schapenvachten, zeg maar, daar moet het schaap voor dood.
Ja.
En dat is dan eenmalig, dat kan. En hier kun je dus elk jaar opnieuw vachten maken.
Want hoe moet ik me voorzien dat dan scheer je een schaap?
Ja, en dan is het dus heel belangrijk dat die vacht dus ook in één mooi stuk eraf komt. Dus Floris doet dat ook met een schaar in plaats van met een, met een tondeuze. Heel voorzichtig en precies. En dat is voor die schapen ook, denk ik, relaxed dat het in een soort rust gaat. En dan vilt je eigenlijk van hele fijne wol, vilt je dan een laagje op de onderkant met water en zeep. En dan door wrijven. Ja, dan heb je gewoon een stevige schapenvacht.
Wow.
Die op je bank of je vloer kunt leggen.
Wat leuk. En dat is dan altijd in het voorjaar, denk ik? Of nou ja...
Ja, vroege zomer. Dus ze zijn nog niet geschoren. Het is nu dit jaar ook niet heel warm. Ja, een paar dagen was het heel heet. Maar verder niet. Maar dat gaat binnenkort gebeuren.
Ja, nou, we nemen dit op in begin juli. Ja. Tegen de tijd dat mensen dit horen, dan kunnen mensen zich verheugen op volgend jaar. Nee, ik vond het superleuk om je te spreken. En... als mensen meer willen weten over Tuin Moes... misschien hebben we de naam nog niet eens genoemd... want jullie moestuin heet Tuin Moes.
Ja.
waar kunnen ze dan terecht?
Of ja, als we hebben een hele mooie website door jou gemaakt.
Oh, wow, yes.
Dus daar kunnen mensen terecht.
Ja.
tuin-moes.nl.
We zetten hem ook bij de omschrijving.
En mensen zijn van harte welkom om ook langs te komen.
Ja.
Dat doen veel mensen ook. Dat is best grappig. Vooral in de zomer is er best veel aanloop van mensen die gewoon nieuwsgierig zijn.
Ja, ik kan me voorstellen inderdaad. Het heeft toch iets heel bijzonders om zo'n ja, het is natuurlijk een hele grote moestuin. Het heeft nog steeds de charme van een tuin. Je hebt niet het idee dat je een tuinderij of een bedrijf binnenstapt. Dus het heeft iets heel, heel huiselijks.
Ja.
Dus nou, voor iedereen die nieuwsgierig is geworden... je kunt altijd even een kijkje komen nemen aan de Hanne Arendweg. Dankjewel.
Ja, jij ook. Superleuk.
Wil je meer informatie over stadslandbouw in Oosterwold? Ga dan naar oosterwold.info/podcast.